schriftlezing, in deze doopdienst, vinden we het Nieuwe Testament. Wel in het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Het 10e hoofdstuk vanaf het 17e tot en met het 27e vers. Marcus 10 vanaf vers 17 tot en met vers 27 is de schriftlezing van morgen.
En als hij, dat is Jezus, uitging op de weg, liep een tot hem. En voor hem op de knieën vallende, vraagde hem: Goede meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve? En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden: gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niemand tekort doen. Eer uw vader en uw moeder. Doch hij antwoordende zeide tot hem: Meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. En Jezus hem aanziende, beminde hem en zeide tot hem: Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus rondom ziende, zeide tot zijn discipelen: Hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen? En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. Maar Jezus dan wederom antwoordende zeide tot hen: Kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun betrouwen zetten in het koninkrijk Gods ingaan? Het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En ze werden nog meer verslagen, zeggen ze tot elkaar: Wie kan dan zalig worden? Doch Jezus, hen aanziende, zeide: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God.
Geliefde gemeente, geliefde doopouders, er zijn zojuist een aantal vragen aan u gesteld. En wanneer jullie kinderen groter mogen worden en voorspoedig mogen opgroeien, dan zullen er ook nog heel wat vragen aan ons als ouders worden gesteld. Vooral in bepaalde leeftijdsfasen klinkt vaak de waarom-vraag. Waarom wel, waarom niet? En wanneer onze kinderen ouder worden en puberleeftijd bereiken, dan klinkt die waarom-vraag des te meer en des te dringender en des te kritischer. Waarom? Waarom moet dat? Waarom mag dat niet? Er worden in het leven talloze vragen gesteld. Elke dag weer opnieuw door ons allemaal. Maar wanneer we vragen aan elkaar stellen en wanneer al die vragen klinken, dan zijn die vragen allemaal niet van gelijk gewicht. De ene vraag of de andere vraag, ja, die verschilt nogal van elkaar. Elke vraag heeft niet hetzelfde soortelijk gewicht. Vanmorgen wordt er een vraag gesteld van groot gewicht. Het is de vraag die de rijke jongeling stelt. En bij het gedeelte van de rijke jongeling hopen we vanmorgen stil te staan. U dacht misschien: moeten we niet het voorgaande gedeelte met elkaar lezen, want het is een doopdienst vanmorgen? Nee, we lezen dit gedeelte omdat dat belicht datgene wat in de Heidelberger zondag 24 aan bod komt. Maar ook omdat er lijnen liggen naar de heilige doop. En daarom heb ik dan ook besloten om vanmorgen stil te staan bij het leerboek en bij Marcus 10, om vanmiddag dan verder te gaan met 1 Timotheus. We lezen nu eerst allereerst met elkaar Heidelberger Catechismus zondag 24. En dan hopen we vervolgens daarnaar te luisteren en naar dat gedeelte wat we gelezen hebben met elkaar. Nu eerst het leerboek, vraag en antwoord 62. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Vraag en antwoord 63, hoe? Verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. Vraag en antwoord 64, tenslotte, maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, zij. Want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Tot zover ons leerboek. Ik schrijf vanmorgen als thema boven de verkondiging: te goed om zalig te worden. Te goed om zalig te worden. En dat heeft betrekking op de rijke jongeling. En dan letten we allereerst op het gemis van de jongeling. Dat is vers 17. In onze tweede gedachte het gebod van Christus, vers 18 tot en met vers 22. En tot slot het gevaar van rijkdom, vers 23 tot en met 27. Dus allereerst het gemis van de jongeling, dan het gebod van Christus en tot slot het gevaar van rijkdom. En dat alles onder het thema te goed om zalig te worden. De Heer Jezus is op weg naar Perea. We lezen in vers 17 dat de Heer Jezus op weg gaat naar Perea, dat hij uitgaat. En wanneer vers 17 beschrijft dat hij uitgaat op de weg, dan wordt er bedoeld dat hij uit Galilea gaat op weg naar Perea. Galilea moeten we zoeken in het noorden van Israël. Perea ligt zuidelijker en dan ten oosten van de Jordaan. Je moet er de Jordaan voor oversteken. En zo is de Heer Jezus onderweg. Zojuist is hij in een plaats geweest waar allemaal kinderen naar hem toe zijn gebracht. Ouders hebben hun kleine kinderen bij hem gebracht. Hij heeft hen de handen opgelegd en hij heeft die kinderen gezegend. En zeker, daar mogen we vanmorgen daadwerkelijk bij stilstaan. Dat de kleine kinderen, dat zelfs de kleinste kinderen bij Christus welkom zijn. Dat hij zich wil ontfermen over ons en onze kinderen, hoe klein ze ook zijn, hoe jong ze ook zijn. Maar dat is niet de enige boodschap die toen geklonken heeft. Want de Heer Jezus heeft ook gezegd dat een ieder moet worden als een kind. Daar heeft de Heer Jezus mee bedoeld dat een mens ten diepste arm moet worden in zichzelf. Afhankelijk van de Heer, ziende op wie de mens is geworden, schuldig en zondig, niet kunnen bestaan voor die heilige Heere, dat we moeten worden als een kind afhankelijk, zoals een kind afhankelijk is van zijn of haar ouders. Daar heeft de Heer Jezus ook de geestelijke armoede mee willen aanduiden. En wanneer Christus dan die plaats achter zich laat, waar hij de kinderen heeft gezegend en dat onderwijs heeft gegeven, gaat de Heer Jezus op weg naar Perea. En dan gaat Marcus ons beschrijven dat niet alleen kinderen welkom zijn bij de Heere, maar dat ook jongelingen, jonge mensen welkom zijn bij de Heere. En dat niet alleen geestelijk armen welkom zijn bij hem, die leven in hun geestelijke armoede, maar dat zelfs zij bij hem welkom zijn, die geestelijk rijk zijn. Zelfvoldaan, die menen dat ze het zelf wel kunnen opknappen en kunnen bereiken. Zo groot, gemeente, is de genade van Christus, dat hij niet alleen armen, geestelijk armen ontvangt, maar ook rijken en geestelijk rijken. Ja, want als de Heer Jezus uitgaat, Galilea uitgaat, richting Perea gaat en op de weg voortgaat, lezen we in vers 17, liep een tot hem en voor hem op de knieën vallende vraagde hem: goede meester, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërve? Er komt iemand naar de Heer Jezus toe. Er staat in ons vers dat diegene naar de Heer Jezus toe loopt, maar het grondwoord zegt eigenlijk dat diegene naar de Heer Jezus toe rent. Ik kijk de King James vertaling er nog eens op na en daar staat running, rennende. Deze man komt rennend tot de Heer Jezus. En Marcus in zijn levendige beschrijving, waar hij bekend om staat, beschrijft ook hoe die man plat voor de Heer Jezus op de grond valt. Hij knielt voor de Heer Jezus neer. Wie is het? Ja, het is een man die in ons gedeelte wordt beschreven als iemand met veel goederen. Matthäus die beschrijft hem als een jongeling. Dan moeten we jongeren denken aan degene die de leeftijd van zo'n 30 à 40 jaar hebben bereikt. En Lucas vertelt ons dat het een overste is. Naar alle waarschijnlijkheid een overste van een synagoge. En Lucas vertelt ons ook dat deze man zeer rijk is. Hij heeft, zo hebben we gelezen, veel goederen. Moeten we maar denken, dat is vaak zo in de taal van de Bijbel, dat het gaat om veel bezittingen. Jonge man, veel verantwoordelijkheid, een hoog banksaldo. Veel bezit. En niet alleen in materieel opzicht. Nee, deze man is ook in geestelijk opzicht rijk. Dat hopen we zo nog wel te horen. Hij meent dat hij in geestelijk opzicht rijk is. Maar die man die ligt hier nu voor de voeten van de Heer Jezus en hij zegt het goede meester. Er zijn in de Griekse taal twee woorden voor goed. Kalos en agathos. Kalos, dat laat meer de buitenkant van iemand zien die goed is. Maar deze man gebruikt het woord agathos. Dat doet ook op de buitenkant, maar vooral ook op de binnenkant. Iemand die intrinsiek goed is. Beleidt deze man daarmee dat Christus de zaligmaker is? Nee, dat geloof ik niet, gemeente. Maar deze man heeft wel iets in de Heer Jezus gezien, dat Christus een goede meester is, een goede leraar, wiens leven niet in tegenstrijd is met zijn woorden. Het is een goede meester, een goede leraar. En nu komt deze jonge man, deze overste, tot Christus, hij ligt voor hem op zijn knieën en zegt dan tegen de Heer Jezus, goede meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve? En gemeente, wij constateren vanmorgen, dat is een goede vraag. Wij zijn gewend om in de kerk vooral het negatieve te belichten van de rijke jongeling. Maar de vraag die deze man hier stelt, is een goede vraag. Inderdaad, wij zijn niet Rooms. We geloven niet dat we zalig kunnen worden door goede werken, maar vorige week zondag hebben we gehoord dat de stokbewaarder ook zegt, wat moet ik doen om zalig te worden? En we horen het de Pinksterschaar ook uitroepen, wat zullen we doen? Er moet toch ook wat gebeuren, gemeente, op weg en reis naar de eeuwigheid? We moeten toch ook wat doen? We moeten toch geloven? We moeten ons bekeren? Er wordt echt wel wat van de mens verwacht. Kunnen we dat? Nee, dat kunnen we niet. Zijn we daartoe in staat? Nee, daar zijn we niet toe in staat. Maar dat ontheft ons niet van de plicht om te moeten geloven en ons te moeten bekeren. Dat blijft recht overeind. Er moet wat gebeuren. En gemeente, laten we ook kijken naar waar deze jonge man vraagt. Hij vraagt, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërve? Als het hier gaat om het eeuwige leven, dan moeten we niet denken aan een leven dat eindeloos is zozeer, dat is het wel. Maar voor de Joden betekende het eeuwige leven vooral een hoge kwaliteit. Vooral de inhoud van dat leven. Dat iemand vrede heeft met God, dat iemand God kent. Dat wordt vooral bedoeld met de vraag die deze man hier stelt als het gaat om leven. En nu moeten we elkaar ook die vraag stellen, gemeente, aan het eind van onze eerste gedachte. De vraag die deze jonge man hier stelt, is dat al onze vraag geworden? Is dit mijn vraag geworden? Is dit uw vraag geworden? Is dit jouw vraag geworden? De vraag naar het eeuwige leven. Wat moet ik doen om eeuwig leven te ontvangen? Nee, dat moeten we niet meteen negatief inkleuren vanmorgen. Dat is een vraag vanmorgen die ertoe doet. Want laten we het maar heel eerlijk vragen aan elkaar, gemeente. Het kan ook heel goed zijn dat er vanmorgen iemand in de kerk zit, of misschien wel meerdere die zeggen, ja, ik leef eigenlijk voor het hier en nu. Ik leef eigenlijk alleen maar voor het tijdelijke. Is de vraag al geboren in ons leven? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wat moet daarvoor gebeuren? Geliefde doophouders, we zouden dankbaar zijn als die vraag klinkt in het leven van jullie kinderen. Wat moet ik doen, papa, mama? Wat moet ik doen, vader en moeder, om het eeuwige leven te ontvangen? Wat zouden we blij zijn als op zaterdagmiddag of op woensdagmiddag iemand tijdens het evangelisatiemoment binnenkomt hier in de Bethelkerk en die zegt, wat moet ik doen, opdat ik het eeuwige leven zou ontvangen? Wat zouden we blij zijn met die vraag, nietwaar? En nu zouden we verwachten dat de Heer Jezus zegt, geloof in mij. Geef je over aan mij. Vertrouw op mij. Bouw op mij. Maar dat doet de Heer Jezus niet. Wat doet de Heer Jezus wel? Dat zien we in onze tweede gedachte. Wanneer we gelet hebben op het gemis van de jongeling, letten we op het gebod van Christus. Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Waarom reageert de Heer Jezus zo, gemeente, in vers 18? Wel, de Heer Jezus, met eerbied gesproken, gaat mee met de gedachtegang van deze rijke jongeling. De Heer Jezus kent deze jongeling. De Heer Jezus weet dat deze jongeling het van zijn goede werken verwacht. En Christus, met eerbied gesproken, beweegt daar als het ware in mee en zegt als het ware tegen de jongeling, noemt u mij goed? U weet toch zo goed hoe u moet leven? U weet toch dat dat moet door de 10 geboden te houden? Wel, de 10 geboden zijn door God gegeven. Er is maar één goed, dat is God. Hij heeft de 10 geboden gegeven. Waarom komt u naar mij toe? Verwacht u van mij nog een antwoord op de vragen? U weet het toch zo goed? U moet bij God zijn en zijn 10 geboden. Hij heeft heel duidelijk voorgeschreven hoe u moet leven. En dat weet u toch ook heel goed? Waarom noemt u mij goed? En dan zegt de Heer Jezus in vers 19 dat deze rijke jongeling heel goed de geboden weet. En dan noemt Christus een aantal geboden waarvan wij altijd zeggen dat die op de tweede tafel van de wet staan. Ik zeg dat maar tussen haakjes, gemeente. Ik weet niet waar die gedachte vandaan komt. Een eerste tafel en een tweede tafel. Dat op de eerste tafel de geboden staan tussen de heren en mensen. En de tweede tafel vooral regelt de wetten tussen mensen onderling. Het staat niet in de Bijbel. Dat we onderscheid aanbrengen is Bijbels, maar dat zozeer de eerste tafel alleen die ene soort geboden behandelt en de andere tafel de andere soort geboden, daar vinden we geen steun voor in de Bijbel, hoe mooi die gedachte ook is. Maar Christus noemt nu een aantal geboden die inderdaad betrekking hebben op de relatie tussen mensen onderling. Gij weet die geboden, zegt de Heer Jezus. En dan noemt de Heer Jezus een aantal van die geboden, zoals wij dan vaak zeggen van de tweede tafel. En wat zegt de jongen dan? Meester, vers 20, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. Ja, hier moeten we ook even halt houden. Want laten we gemeente hier ook niet meteen negatief over gaan oordelen. Zeker, het is niet genoeg. Dat hopen we zo nog wel op te luisteren. Maar laten we hier wel halt houden. Dat deze jongen de geboden van zijn jonkheid heeft onderhouden, is een groot goed. Een heel groot goed. Zo'n groot goed dat we lezen in vers 21, dat de Heer Jezus hem aanziet, dat de Heer Jezus hem bemint. En het trof mij afgelopen week wat de kanttekenaren daarvan zeggen. De kanttekenaren tekenen daarbij op als het gaat om dat liefhebben. Dan lezen we bij die kanttekening, bij het liefhebben van de Heer Jezus, dat Christus hem bemint. Dat is, toonde hem tekenen van toegenegenheid. gelijk dit woord somwijlen ook betekent. En dan komt het, gemeente. Want Christus heeft die ook enigszins lief, die zich uiterlijk naar Gods geboden schikken. Hoort u het? Ook wanneer we ons uiterlijk naar de geboden van de Heere schikken, het is niet genoeg, maar kan dat toch de liefde van de Heere opwekken. En hier staat die rijke jongeling. Hij durft het in het openbaar te zeggen. Al die geboden heb ik gehouden, van mijn jeugd, van mijn jonkheid af aan. Geliefde doopouders, het is goed dat we onze kinderen wijzen op de wet van de Heere. Dat we hen keer op keer wijzen op de geboden van de Heere. Kunnen ze daardoor zalig worden door het houden van die geboden? Nee. Maar we hebben wel opgezongen met elkaar, Psalm 19, dat in het houden van Gods geboden groot loon ligt. En we hebben ook Psalm 1 gezongen. En dan lezen we heel duidelijk dat de rechtvaardige daar wordt uitgeschilderd als een boom. En de goddeloze als kaf dat wegwaait door de wind. Geliefde gemeente, de geboden doen ertoe. En ook al leven we uiterlijk voor de wet van de Heere. Het is niet genoeg, maar het doet er wel toe. De Heere haat de zonde. Hij verfoeit de zonde. En daarom laten we ook ernstig omgaan met de heilige geboden van de Heere. In een tijd, geliefde doopouders, ja, waar ons land en volk steeds meer afscheid neemt van de goede geboden van de Heere. We kunnen het bijna wekelijks lezen, dat de wet van de Heere meer en meer vertrapt en vertreden wordt. En wij worden nu geroepen om onze kinderen te wijzen op de heilzame en heilige geboden van de Heere. Jezus bemint hem. Maar, we zeiden al, er ontbreekt nog wel iets in het leven van de jongeling. Ja, ten diepste ontbreekt nog alles. Vers 21. Verkoop alles wat ge hebt en geef het de armen. Jongeling, als je dan meent zo goed te zijn voor je naaste, als je dan meent dat je die geboden van die tweede tafel kunt houden, als je dan die geboden weet te houden die betrekking hebben op het leven van je naaste, als je zo goed meent te kunnen leven in overeenstemming met wat ik vraag met betrekking tot de ander, verkoop dan maar alles en geef de opbrengst aan de naaste, aan de armen. En rijke jongeling, daar krijg je ook wat voor terug. Je zult een schat hebben in de hemel. En kom dan terug, neem je kruis op en volg mij. Dat is de boodschap die de Heer Jezus geeft. En nu stellen we elkaar de vraag, waarom doet de Heer Jezus dit? Waarom wijst de Heer Jezus deze jongen nu op de wet? Waarom moet deze jongen alles verkopen wat hij heeft en dan vervolgens Christus gaan volgen? We lezen toch heel duidelijk in Romeinen 3 dat er door de wet geen vlees voor God rechtvaardig zal zijn. Dat kan toch niet? Waarom geeft de Heer Jezus deze jongen nu dit gebod mee? Wel gemeten om duidelijk te maken wat in vraag en antwoord 62 staat. Daar wordt de vraag gesteld waarom onze goede werken nu niet de gerechtigheid voor God of een deel daarvan kunnen zijn. Logische vraag. Heel ons leven, gemeente, is toch doortrokken van voor wat, hoort wat. Aan het eind van onze salarismaand krijgen we toch weer ons loon. Wanneer we naar de winkel gaan, jongens en meisjes, dan betalen we toch voor datgene wat we kopen en meenemen. Ons hele leven bestaat toch uit betalen en ontvangen, uit iets doen en iets krijgen. Dat is toch een logische vraag. Kunnen we dan ook niet een klein beetje doen aan onze zaligheid om recht voor God te kunnen staan? Kunnen we daar dan helemaal niets aan doen? Wij zijn geneigd, gemeente, om met ons burgerlijke leven de zaken van het geestelijke leven in te kleuren. om hoe wij het doen in het Koninkrijk der Nederlanden over te zetten naar het Koninkrijk der Hemelen. Voor wat hoort wat. Maar wat zegt de Heidelberger nu? Daarom dat de gerechtigheid die voor godsgericht bestaan kan, gans volkomen, helemaal volkomen en der wet gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet. Dus wanneer wij door onze goede werken menen voor God te kunnen bestaan, dan moet het in alle delen overeenkomen met de wet van de Heere. Helemaal. En dat onze beste werken in dit leven allemaal onvolkomen en met zonde zijn bevlekt. Onze beste werken, het gaat hier niet over zonde. Het gaat hier over bidden en over bijbelezen en over ernstig onze zonde bewenen. Onze beste werken, met zonde bevlekt. Kijk gemeente, daar moet die rijke jongeling nu achterkomen. Daarom zegt Christus, ga nu heen en verkoop alles wat je hebt. Daarom krijgt die jongen die opdracht mee, om erachter te komen dat hij het zelf helemaal niet kan. Dat hij eigenlijk ten diepste te goed is om zalig te worden. En let dan ook op het laatste van antwoord 62. Dat inderdaad onze beste werken allemaal onvolkomen en met zonde bevlekt zijn, hebben we daar vanmorgen ook niet iets van gezien, gemeente. Ik vind het altijd een prachtig beeld, doopouders, wanneer het water terechtkomt op de hoofden van jullie kindjes. Het water drupt op de grond, een grote overvloed van water. Het ligt hier ook voor de kansel. Overvloed. En dat toont nu aan de bereidwilligheid van Christus, de bereidwilligheid van de Heer Jezus, om ons en onze kinderen te willen wassen, te willen reinigen. Waarvan? Van die vlekken, van die zondigheid, van die schuld. Antwoord 62. Wat is de reactie van de jongeling, gemeente? Wat is de reactie wanneer de Heer Jezus hem dit gebod geeft? Vers 22. Maar hij treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. Ja, moeten wij nu allemaal onze goederen verkopen en aan de armen geven? Nee, dat wordt niet van ons gevraagd. De Heer Jezus geeft die jongen dit gebod, omdat Christus weet dat dit gebod voor hem heel zwaar weegt. Dat deze jongen niet afstand kan doen van deze zonde. Dat die jongen geen afstand kan doen van zijn rijkdom. Daarom gebiedt de Heer Jezus uitgerekend deze man om al zijn bezittingen te verkopen. En dan is het de reactie dat hij verdrietig weggaat. En de ernst is dat we hem niet meer tegenkomen in de Bijbel. We komen hem niet meer tegen in het vervolg van de schrift. Hij gaat bedroefd weg en deze geschiedenis heeft een open einde. Maar één ding is zeker, daar lijkt het op, gemeente. Laten we het zo zeggen, laten we dan voorzichtig blijven. Dat vragen antwoord 63 door deze jongen nog geleerd moest worden. Want daar klinkt de vraag, hoe verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Verdient het dan helemaal niets? Levert het dan helemaal niets op? En dan zegt antwoord 63, deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. Denk maar heel eenvoudig, ouders, ook doopouders, als het gaat om beloning, om iets dat we wel eens doen in het leven van onze kinderen. Als ik een maand gewerkt heb, krijg ik mijn salaris, dan krijg ik mijn loon. Daar heb ik voor gewerkt. Maar dat wordt hier in vraag en antwoord 63 niet benoemd. Het gaat hier over beloning, dat is wat anders dan loon. Want loon, daar werk je voor. Maar als het gaat om beloning, dan moeten we ouders en doopouders maar heel eenvoudig denken aan een klusje wat onze kinderen misschien een keer doen. De auto schoonmaken of de vaat uitruimen. En dan krijgen ze misschien een beloning. Hebben ze daar daadwerkelijk voor gewerkt als zijnde in loondienst? Nee. Maar ze krijgen wel een beloning. Wel, zo is het ook in het leven van de genade. De Heere God schenkt een beloning. Niet uit verdiensten. We hebben het niet verdiend. Maar uit genade. Om niet. Kijk, en alles lijkt er nu op, gemeente, aan het eind van onze tweede gedachte. Alles lijkt er nu op te wijzen dat die rijke jongeling dat nu niet wil. Wel willen werken, wel willen verdienen, maar niet zalig worden uit genade. Hij is inderdaad te goed om zalig te worden. En dan tot slot nog het gevaar van rijkdom. En dat doen we kort, zie ik. Vers 23. En Jezus rondom ziende zeide tot zijn discipelen. Hoe zwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen. De Heer Jezus die kijkt de discipelkring rond. Ongetwijfeld viel er iets van de gezichten van de discipelen af te lezen. En dan zegt Christus het. Hoe moeilijk, hoe zwaar is het nu voor diegenen die goed hebben om in te gaan in het koninkrijk van God. Het is niet onmogelijk. Abraham, David, Salomo, Job, we zouden meer kunnen noemen, waren rijke mannen, rijke mensen. Maar ze mochten delen in het koninkrijk van God. Maar Christus zegt wel dat het moeilijk is om in te gaan in het koninkrijk van God voor een rijke. Ja, hij gebruikt jongens en meisjes zelfs het beeld van een kameel, die nog makkelijker door het oog van de naald zal gaan, dan dat een rijke in het koninkrijk van God zal komen. In onze tijd zouden we zeggen, een olifant gaat nog makkelijker door het oog van een naald. Er leefden geen olifanten in Israël. Kameel was het grootste dier dat een Israëliet kende. Daarom gebruikt de Heer Jezus het voorbeeld van een kameel, die door de meest mogelijke opening in het Oude Oosten, de meest kleine opening, zal gaan. Nou, Christus zegt, een kameel gaat nog eerder door die kleinste opening dan dat er een rijke zal ingaan in het koninkrijk van God. En dan kijken de discipelen naar elkaar. En dan herhaalt de Heer Jezus nog een keer die boodschap. Dat het moeilijk is om in te gaan in het koninkrijk der hemelen. En dan zegt de Heer Jezus in vers 27. Wanneer de discipelen stuiten op de onmogelijkheid, wie kan dan zalig worden? Dan zegt de Heer Jezus, en we lezen het in vers 27, bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. Misschien hebt u vanmorgen wel gedacht, hoe zou het ooit moeten, hoe zou het ooit kunnen? Zo'n hoge eis. Wanneer we die rijke jongeling zien weggaan bij de Heer Jezus, hoe zou het dan voor mij kunnen? Als de Heer Jezus dat allemaal vraagt. Maar Christus vraagt vanmorgen naar uw hart. Is er nu bereidheid om hem te dienen? Is er een verlangen om hem te dienen? Is er nu een begeerte om voor hem in gehoorzaamheid te leven? Ja, dan wordt waar het leerboek ook nog op wijst in vraag en antwoord 64. Dan gaat het niet om zorgeloze en goddeloze mensen. Geen onverschilligheid. Nee, wanneer we door het geloof in Christus mogen ingeplant zijn, dan kan het niet anders of er is vrucht. Vrucht van dankbaarheid. Dan willen we graag voor de Heere leven. Willen we graag zijn geboden houden. Willen we hem graag navolgen. En mag ik dat aan het eind van de verkondiging dan vragen aan u en jou? Mag dat er gevonden zijn? Mag dat er gevonden worden onder ons? Onvolkomen. Misschien doet u in het leven van de genade voor uw gevoel wel één stap vooruit en twee stappen terug. U schiet tekort, u komt tekort, het is uw verdriet, u hebt er leedwezen over. Maar mag nu dit verlangen er zijn, om toch door Christus voor hem te leven. Om toch de Heer Jezus gehoorzaam te zijn. Dan wordt, geliefde gemeente, Gods wet niet een moeten, maar een mogen. Niet een moeten zoals bij de rijke jongeling, maar dan wordt het een liefdedienst. Dan wordt het niet een last, maar een lust. Dan mogen we de geboden van de Heere navolgen. om die te doen, uit dankbaarheid. Amen.